Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Om mee te kunnen in de razendsnelle veranderingen moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen? In People Power Change gaan Jeroen Buescher en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? En het is heel fijn dat je luistert naar People Power Change. En onze gast vandaag is Daan van Lid van Frisse Blikken. Dus die hoor je het hele uur. Wil jij nou de nieuwste aflevering van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-75-48. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de allerlaatste verse afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power.
Ja, en voor deze keer zijn dat dan de laatste frisse uitzendingen. Hallo, mijn naam is Jeroen Buescher en wat geweldig dat je alweer zit te luisteren. Ik vraag me wel eens af, moet je niet eens aan het werk? Maar goed, we pikken dit uurtje nog even mee. We zijn hier in de studio inderdaad met Daan van Lid en zijn collega Juliske Hummel. Zij is van de marketing en maakt overal foto's van. Dus als ze er nog drie maakt, dan moet ze verplicht sponsor worden. We gaan inderdaad met Daan in gesprek. Hij is van Frisse Blikken. En wat dat dan inhoudt, dat zullen we terloops meemaken, want we gaan natuurlijk vooral Daan opensnijden en kijken wat er allemaal in hem leeft en hoe hij tot verandering komt. Daan van Lid, welkom bij People Power Change.
Dankjewel.
Mijn eerste vraag is altijd dezelfde, de enige die je weet, en dat is, wat heb jij eigenlijk nodig zelf om te kunnen veranderen?
Ja, voor mij is dat wel echt het gevoel dat het moet veranderen. Dus dat echt wat diep van binnen zit. Dat je het idee hebt, dit voelt vreemd of dit voelt aantrekkelijk. Dus ik ga nu veranderen.
En is dat een gevoel wat je zelf maakt of word je dat aangereikt?
Combinatie van beide, denk ik. Ik denk dat je inspiratie opdoet van wat er om je heen gebeurt. En misschien wat andere mensen tegen je zeggen of wat ze aan je laten zien. En het is natuurlijk ook gewoon wat je er zelf van maakt. Hè? Dus wat je zelf van die dingen interpreteert en hoe je de dingen om je heen beleeft.
Ja, Frisse Blikken positioneert zich natuurlijk een beetje met de nieuwe frisse generatie. Aan jouw beperkte aantal rimpels te zien kunnen we elkaar nog niet de hand schudden qua leeftijd. Ben je het ermee eens dat de nieuwe generatie meer ontwikkelingsgericht is? Is dat iets generatiespecifieks?
Ik denk het wel. Ik denk wel dat de nieuwe generatie in ieder geval is opgevoed met het idee dat alles te ontwikkelen valt. Waarin ik zie dat de oudere generaties in de organisaties veel meer leeft met het idee van, nou, je bent opgeleid tot architect, dus je wordt architect. En wat ik zie ook bijvoorbeeld bij Frisse Blikken, je bent opgeleid tot architect en dan kan je ook prima organisatieadviseur worden.
Ja, het grappige is als je bij een management bijeenkomt, vraagt wie is er eigenlijk opgeleid tot wat hij doet, dan steekt geen hond zijn hand op. En jullie zijn de eerste generatie dat erkent. Het gaat om hoe jij jezelf in je kracht vindt in plaats van de studie die je precies gedaan hebt.
Ja, zeker.
Oké. Iets dan over dat Frisse Blikken. Vertel eens even, wat is daar zo specifiek aan? Want jullie zijn gewoon een consultantbedrijf. Je kunt gewoon inhuren, uurtje, factuurtje, et cetera.
Ja, nou, dat doe je ons misschien een klein beetje tekort, maar
ja, dat zeggen ze allemaal.
Het idee van Frisse Blikken is jonge ondernemerschap versnellen. Dus wat Frisse Blikkers allemaal hebben, is een ondernemerschapsdroom. En Frisse Blikkers die ontwikkelen hun eigen ondernemerschap door inderdaad klussen te doen voor grote organisaties. En een gedeelte van hun tijd ook te besteden aan het ontwikkelen van een eigen ondernemerschap. En dat kan zijn je professionele skills. En misschien heb je op een gegeven moment wel het idee voor een echte propositie. En dan zou je daar vanuit ook je eigen bedrijf kunnen starten.
Oké, dus als je het heel goed doet, ga je er weer weg.
Uiteindelijk gaat iedereen een keer weg. En ik denk dat de maximale hoe zeg je dat, doorlooptijd van een frisse blikken bij frisse blikken is echt maar 3 of 4 jaar. En dan niet iedereen, als je het heel goed doet, dan start je misschien je eigen bedrijf. Maar je gaat misschien ook samenwerken met anderen. En we zien ook gewoon wel mensen die bij corporates gaan werken. Omdat ze, daar hebben ze bijvoorbeeld een klus gedaan. Vinden ze een tof bedrijf. Nou, dan kom je daar ook terecht. Maar het merendeel begint wel echt voor zichzelf.
En laten we het sollicitatiegesprek eens opnieuw doen. Jij wil bij frisse blikken. Waarom jij? Wat breng jij dan voor fris binnen?
Nou ja, ten eerste, ik heb een ondernemersdroom. Mijn ondernemersdroom gaat over het creëren van plekken waarin mensen gelukkig kunnen worden en zingeving kunnen vinden. Het liefst in werk, maar dat kan ook daarbuiten. En waarom ik zo fris ben, ja, dat is volgens mij een andere om te zeggen. Maar wat ik vaak anderen hoor zeggen over mij is dat ik dat met een no-nonsense, goede doelmentaliteit, snelle analyse, dingen echt in beweging kan brengen.
Vertel eens over een vraag die je de afgelopen jaar of afgelopen 2 jaar hebt gekregen, waarvan je denkt, kijk, dan ben ik op mijn plek. Dan gaat het trillen bij mij.
Nou, ik heb laatst een hele mooie vraag gehad. Dat was een organisatie die de afgelopen maanden vooral is bezig geweest met heel erg reorganiseren. Dus mensen ontslaan eigenlijk en herstructurering. Allemaal heel cijfermatig. En die vroeg aan mij, we hebben dit proces het afgelopen 6 maanden ongeveer gedaan. We willen nu echt aan de slag met, we willen elkaar weer vasthouden. We willen echte teams worden. We willen weer menselijkheid tonen. We willen weer gewoon onszelf kunnen zijn in plaats van in de Excel sheets verzanden. Daar word ik wel heel blij van zo'n vraag. Ja.
En hoe begint meneer de frisse blik Daan van Lid dan?
Nou, het eerste wat ik doe, want het is nog een vrij brede vraag. Wat bedoel je dan, zeg maar? Hè? Elkaar vasthouden, weer een team worden. Wat is het idee daarachter dan? Want je moet ook volgens mij wel een reden hebben, omdat die gedachte is ergens ontstaan.
Ja, je weet dat als een klant een vraag stelt die je kan omdraaien en dan kan het niet. Dan was het eigenlijk geen vraag. Hè? Want er komt nooit een klant die zegt, wij werken zo goed samen, maar dat willen we niet langer. Hè? Dus het is zo algemeen dat je het niet kan omdraaien. Ja. Dus wat ze stellen is een algemene vraag. Die gaat over meer elkaar versterken. Meer van elkaar leren waarschijnlijk. Mm-hmm. Het eerste wat je doet. Waar begin je mee?
Ik begin eerst te vragen. Wat denk je zelf dat het is?
Zeg maar. Aan de klant of aan de mensen in de organisatie?
Aan de mensen in de organisatie. Dus ik begin ook wel bij de klanten natuurlijk zelf. Ik bedoel, als iemand die de opdrachtgever is. Ja. Dus dan gaan we eerst een paar goede afspraken mee maken. Met wat bedoel je dan qua scope? En wanneer is het dan klaar? En wanneer vind jij het goed? En dat soort dingen. En dan begint het echte leuke werk. En dat is mensen in de organisatie gaan vragen van wat versta jij er dan achter? En waar zouden we het eigenlijk over moeten hebben? Hè? Als we ze vragen om een programma van meerdere interventies, zeg maar. Ja, waar zouden we dan aandacht aan moeten besteden? En op een gegeven moment, als je genoeg mensen gesproken hebt op de juiste plekken. En dat is nog wel even een ding om de juiste mensen te vinden op de juiste plek.
Hoe doe je dat dan?
Goed doorvragen. Dus wie zijn de echte changemakers, is het woord wat jullie gebruiken. Hè? Dus wie zijn de echte changemakers in deze organisatie?
Ja. Change agents. Zijn wat meer autoriteitsgericht, zeg maar. Ja.
Wie zijn dan de echte change agents in deze organisatie? Wie dragen echt autoriteit in deze organisatie? Wie willen er ook graag vooruit? Hè? Wie zit er ook echt op wacht op zo'n programma? Als je die mensen gevonden hebt, dan ga je op een gegeven moment, als je goed naar ze luistert en vooral heel open vragen stelt, dan kom je vanzelf wel tot een rode lijn van wat we ze echt zouden moeten aanpakken in zo'n programma.
Ik las laatst een mooi boek, Aanstekelijk Veranderen, van ene Jeroen Buescher. En die heeft het over sneezers. Moeten we het zien als sneezers? De mensen die infecteus op hun omgeving werken?
Ja. Ja. Dat,
die wil je
mooie
hebben.
Mooie term, zeker. Ja.
Nee, je mag hem hebben.
Het is een leuk boek trouwens.
Ja, ik hoor daar goede verhalen over. Boek. Ik hoor daar hele goede verhalen over. Ja. Je treft die mensen en jij ziet ineens, er zijn een aantal mensen die willen iets. En dat zijn ook die changemakers of die sneezers, hoe we ze ook maar noemen. En dan?
Dan kom je op een gegeven moment achter wat dan het echte doel van dat hele programma zou moeten zijn. Hè? Dus welke dingen willen we echt bereiken met deze interventies? En dan komt er ook wel een stukje van mijn eigen professionaliteit. Van wat zou dan de juiste vorm zijn? Hè? Als ik deze mensen zie, wat voor leervoorkeur hebben ze? Gaan ze veel lekkerder op het gewoon doen? Of moeten we ze een keer inspireren met een spreker voor de groep? Of ik kies daar een vorm voor, zeg maar, waarvan ik denk dat die goed past bij deze organisatie en deze mensen. En dan gaan we het ook gewoon uitproberen. Dus ik ben niet zo erg van het heel lang gaan bedenken. En vooral erg op PowerPoint sheets uitleggen aan de stuurgroep wat we nou eigenlijk gaan doen. Ik ben vooral van oké, laten we dat maar ook een keer gaan doen. Zeg maar, hè. Dus we zijn al bezig in het programma met een aantal werkvormen waarvan we denken nodig te hebben in het echte programma. Wat pas na de zomer gaat starten. Die zijn we nu al in het kleine al een paar teams gewoon aan het uitproberen. Om te denken van ja.
En zie je jouw toegevoegde waarde dat je al die creativiteit verbindt? Of zie je jezelf ook echt als ontwerper? Ik moet dat bedenken wat we gaan doen.
Ja, het mooiste is natuurlijk als het de combinatie van beide is. Ik vind het wel fijn om het zelf ontworpen te hebben. Ja, dus het is wel. Ik merk ook wel dat, nou ja, uiteindelijk sta ik ook zelf vaak voor zo'n groep. Faciliteer ik dat. En dan is het wel fijn om een vorm te hebben bedacht waar je zelf ook helemaal achter staat. Het is wel zo dat we altijd, en dat doe ik altijd, altijd in co-creatie met mensen uit de organisatie zelf ook werk. Dus ik ga het niet. Ik doe het nooit helemaal zelf. Ik doe het nooit ook helemaal samen met Frisse Blikken of zo. Het is ook altijd gewoon samen met de klant. Je vindt in elke organisatie echt prachtige mensen die hele mooie creatieve dingen kunnen. Die zelf ook, als ze misschien zouden willen, consultant zouden kunnen zijn. Nou, die kan je ook prachtig gebruiken om in de organisatie in te zetten.
Jij verbindt, je leidt in goede banen en je voegt er een vonkje creativiteit aan toe.
Ja, en soms wat meer dan anders. Ja.
En waarin verschilt jouw aanpak van een oude lul van 53?
Soms niet, denk ik. Ik denk dat ook de oude lul van 53 best wel creativiteit kan toevoegen. Ik denk wel dat door de mindset van de generatie waar ik uitkom en waarmee ik ben opgegroeid, dat het veel meer gaat over. Nou ja, niet te veel in algemene termen blijven praten. Niet te veel meer verzanden. Dat zie je vaak wel bij de wat meer oude lul. Dat hij toch heel veel boeken heeft gelezen. En dan allerlei termen
of geschreven. Of geschreven heb je ook verschrikkelijk.
Die zijn erg. Die zijn echt heel erg.
Heel erg.
En die gaan dan hun eigen boek citeren.
Ja, precies. Die gaan hun eigen boek citeren. Halen alle termen uit. Dus ik denk dat het gewoon. Dat in mijn geval gaat het wel echt over de gewone doe-mentaliteit. En een beetje Noord-Hollandse brani en gaan.
Ja, dames en heren, tegenover mij zit een man die, terwijl die spreekt, dat kunt u niet zien, maar voortdurend zit te glimlachen. Dus we gaan in het volgende stukje dan eens even kijken wat hem dan zelf zo aanstekelijk maakt. En bovendien gaan wij heel kort kennis maken met de allerfriste blik hier, want we overtoepen de frisse blik. Want we hebben de jongste consultant van Nederland in de studio, Teddy Lola Buescher. Mooie achternaam.
Prachtig. En die horen we straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
En u luistert nog steeds naar People Power Change alsof u niks anders te doen heeft. Nou, dank. Wij zien het als een compliment. Wij praten hier met Daan van Lid van Frisse Blikken. Maar zoals gezegd, we hebben de allerfriste blik hebben nog in huis. En Daan voelt zichzelf ineens een oude lul nu worden. Want de jongste consultant van Nederland. Teddy, Lola, wat wil jij later worden voor beroep?
Ik denk dat ik toneel schrijven en spelen.
En kan je als toneelschrijver ook dingen doen waardoor mensen veranderen?
Geen idee.
En zou je dat leuk vinden dat als ze naar een toneelstuk van jou kijken, dat ze dan zeggen, goh, zo heb ik er nog nooit tegenaan gekeken?
Dat zou ik wel leuk vinden, ja.
En zou je de stukken dan zelf schrijven of andermans stukken spelen?
Allebei.
En als je nou bijvoorbeeld die meneer die we net geïnterviewd hebben zou moeten nadoen, wat vind je nou heel specifiek, heel typisch aan hem?
Geen idee.
Ja, dat vond ik ook. Ik vond hem een typisch geen idee. Dus dank je wel daarvoor. En dank voor deze fris te blik van vandaag. Daan, het kind in jou, is dat belangrijk in wat je doet? Het enthousiasme blij eikelig.
Ontzettend. Ja? Zeker.
Hoe probeer dat dus beeld te geven. Wanneer voel je dat?
De hele dag. Voor mij is het echt een. Dat is een mooie vraag trouwens. Want het is echt een leidraad in mijn leven. Ik ben er ook wel achter gekomen dat als ik dat. Ik weet niet of het per se het kind is, maar dus mijn eigen gevoel. Als ik dat niet laat spreken, dan zit ik heel snel niet meer op mijn plek. En dan, ja, dan vind ik er gewoon niks meer aan. Dus
is dat ook inderdaad het kracht van. Die ik daar altijd mee associeer? Met inderdaad geen idee hebben. Ergens binnenstappen. Niet van tevoren al weten wat je allemaal moet gaan doen. Maar denken, laat dit maar weer eens over me heen rollen.
Ja, ook. En het is ook. Dus ik denk ook wel dat. Nou ja, authenticiteit wordt het dan genoemd. Hè? Dat als lekker jezelf zijn. Heel erg goed werkt bij heel veel klanten. Omdat ze uiteindelijk. Ook wel zien dat ze. Ja, als je met een echt persoon te maken hebt. Dat werkt gewoon heel, heel fijn. En het is inderdaad. Ik ga er ook heel vaak. Natuurlijk heb ik wel een eigen mening. Maar ik ga er wel redelijk onbevangen in. Want de vragen, ze hadden het net natuurlijk over, die gesteld worden, zijn vaak heel algemeen. Dus je moet er ook gewoon wel onbevangen en neutraal in om erachter te komen waar deze klant dan echt behoefte aan heeft.
Als je nou straks op je 60ste als consultant geworden bent wat je echt nu echt niet wil, wat doe je dan?
Wat ik niet wil? Nou, dan loop ik in een pak, denk ik. En dan maak ik de hele dag PowerPoint sheets in hele grote marmeren kantoren. Op boardroom niveau, waar de boardroom bovenin in het kantoor zit. En niet in contact is met de rest van de organisatie.
En dan doen we hetzelfde. Je bent 60 en je hebt die eigen propositie ontwikkeld. En je bent de change agent van ons land. Wat ja. gebeurt er als jij binnenkomt?
Nou, ik denk dat, zoals ik het nu in mijn hoofd heb, is het niet, ik kom bij jou binnen, ik kom wel bij je binnen af en toe. Maar het is het merendeel van wat we doen gebeurt bij mij thuis, noem ik het dan maar even. Ik geloof ook heel erg in verandering van context als je wilt veranderen. Dus ik neem ook graag organisaties mee naar een omgeving die veel beter past bij wat ze eigenlijk te doen hebben. Vaak is dat niet het kantoor, hoe gek dat ook klinkt. Maar, dus in het kantoor heb je altijd die meetings en die vaste patronen en het gesmoezel bij de koffieautomaat, zeg maar. En als je echt met elkaar meters wil maken of een team wil worden bijvoorbeeld, kan je volgens mij veel beter in, nou ja, weet ik het, in een bos gaan lopen of op een boerderij gaan zitten, samen gaan koken. Nee, dus er zijn veel meer dingen te doen dan alleen maar op kantoor zitten.
En wat brengt mij dat dan?
Wat jou dat brengt is dat je het voelt.
Voelt?
Dat je het voelt, ja. Ik denk dat je... ik denk dat ik de omgeving kan gaan bieden, zeg maar. Zeker over 30 jaar hebben we het dan over. Dat ik de omgeving kan gaan bieden aan mensen waar ze echt iets ervaren. Dus leren door te doen. Echt iets ervaren waarvan ze denken, ja shit, zo kunnen wij ook samenwerken als team, zeg maar. En zo voelt het om prettig samen te werken. Of zo voelt het om meters te maken op dit project. Ja, waarom lukt het dan in het kantoor niet, is dan de volgende vraag. Maar ik denk dat de crux is.
En wat kan je over 30 jaar wat je nu nog niet kan?
Wat kan ik over 30 jaar wat ik nu nog niet kan? Nou, ik denk dat er met een stukje ervaring ook gewoon meer kennis van hoe werkt nog meer de politiek in organisaties. Zeker hoger in de boom. Daar heb ik af en toe wel mee te maken. Ook met raden van bestuur. Maar dat is nog redelijk nieuw voor mij. En ik merk dat daar zit een soort van krachtenveld in. Wat ik een soort van begin te zien. Maar dat is net bij het voetbalveld. Ik zie de buitenste lijn al wel. Maar hoe het daar binnen zit, dat is echt nog een beetje ontdekken.
En als je daar nou een pak voor aan moet. PowerPoint sheets voor moet gaan maken.
Ik doe het wel af en toe. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar ja, ik meen het wel serieus. Ik geloof daar ook op de lange termijn. Geloof ik daar ook niet heel erg in, zeg maar. Ik zie ook heel veel mensen in organisaties rondlopen die ook een beetje zichzelf zijn kwijtgeraakt. Hoe hoger ze in de boom zijn gekomen. En dan denk je, ja, volgens mij is dat helemaal niet nodig.
Maar het lijkt me wel de uitdaging voor jullie, omdat je. Hey, jullie zijn frisse blikken. De naam zegt het al. Hè? Mm-hmm. Jullie worden binnengehaald om een ander perspectief te creëren. Maar als je echte veranderingen voor elkaar moet krijgen, dan is er altijd de strijd tussen in hoeverre moet ik me conformeren en in hoeverre kan ik afstand nemen.
Ja, dat is lastig. Ja. Ja, absoluut.
Wat doe je daarmee als dilemma?
Nou, dat ligt erg aan het moment. Hè. Dus wat ik net zei, ik trek ook af en toe echt wel een pak aan. En ik weet dat stuurgroepen werken met PowerPoint sheets. Dus die worden dan ook gewoon gemaakt. Maar dan gaan we natuurlijk wel de manier waarop we het presenteren. Of de dingen die we op zo'n sheet zetten. Proberen we wel even te laten zien van jongens. Hè, dat we komen hier ook wel even een frisse blik brengen.
Ja. En wat heb jij nodig om effectief te kunnen zijn? Wat vraag jij van de omgeving of van de klant of van de mensen mee je werkt?
Nou, voor mijzelf is dat is wel echt heel persoonlijk niet per se iets van frisse blik of zo. Maar voor mijzelf betekent dat ik ik plan nooit bijvoorbeeld 8 meetings achter elkaar op een dag. Ik heb altijd een soort van, ik werk in een soort van sprints. Anderhalf à 2 uur. En dan neem ik ook bewust een pauze. Hè. Dus ik geloof ook heel erg. Er zijn genoeg filmpjes op internet te vinden over. Je kunt helemaal niet 4 uur achter elkaar echt effectief zijn. Dus ik pas dat ook in mijn eigen leven ook heel erg toe.
Ik heb dat in minuten hoor.
In minuten.
Je kunt geen 4 minuten effectief zijn.
Absoluut niet.
Nee, dus dat leg ik ook heel vaak uit wel aan het begin. Dat ik voel ook wel dat ik dat uit moet leggen bijna bij heel veel bedrijven. Omdat ze dan denken van ja, maar als jij dan 2 uur gewerkt hebt, wat ga je dan doen? En dan zeg ik, nou, dan ga ik een kwartier hier door het park heen lopen. En daarna heb je weer, zeg maar, 110% van mij. In plaats van die 60% toen ik naar buiten liep.
Het klinkt als wat je anders doet dan je omgeving is er helemaal zijn. Herken je dat?
Ja.
En beschrijf dat dus. Als je dat ervaart, wat is een moment van de afgelopen weken waarvan je denkt, kijk, dan heb ik ook gevoel, dan ben ik in de situatie en dan kan ik iets wat daar niet gebeurt.
Nou, ik had 2 weken geleden een evaluatie op een project. En toen heb ik de ruimte genomen, want ik kwam bij een andere klant vandaan en ik ging daar naartoe alleen voor die evaluatie. En toen heb ik die treinreis bewust genomen om eigenlijk niets te doen. En even het te laten zijn. En te laten gebeuren wat er op dat moment gebeurt. Dus wat zegt je innerlijke stem nou eigenlijk? En toen dacht ik, ja, volgens mij hebben deze mensen alleen maar behoefte om even te vertellen wat zij eigenlijk als individu hebben meegemaakt de afgelopen maanden. In plaats van dat we nou weer over de inhoud van het project gaan hebben. En dus toen dacht ik, nou, als we dan een tijdslijn tekenen van de afgelopen maanden. En zet daar gewoon op wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt. Het project of niet, zeg maar. Hè? Dus het kan ook gewoon in je persoonlijke leven. En vertel gewoon eens wat heb je meegemaakt en hoe voel je daarbij. En uiteindelijk, hoe vind je dan dat het project is gegaan? Dat komt dan vanzelf al een keer aan bod. Die interventie dat was gewoon raak, zeg maar. Dus die mensen, dat leverde gewoon echt heel veel energie ook op. En ook heel veel overeenstemming in een projectteam waar niet zo heel veel overeenstemming was. Dus, en uiteindelijk ook gewoon een goede evaluatie van het project. Maar dat was op dat moment wat er op dat moment nodig was, zeg maar.
En dat kon je zien doordat je niet je eigen ritme en patroon volgde, maar omdat je even boven de situatie ging hangen zonder een idee te hebben. En dan ineens te denken, dit moet er gebeuren.
Ja, ja, de ruimte te nemen om het even te laten zijn.
En er lijkt een soort missie achter te zitten. Er lijkt een missie achter te zitten van, je had het straks ook over geluk en zingeving. Vind je dat je daarop moet katalyseren?
Ja. Ja, dat is.
Ja. Dat en is en in mij als opdrachtgever, waarom zou ik dat willen?
Ja, daar heb ik wel een jaar over gedaan voordat ik daar een goed antwoord op kon geven. Ja,
stel ik het op het goede moment.
Dat is ook heel moeilijk. Nee, kijk, wat voor organisaties oplevert zijn dingen als high-performing teams, een winnende organisatie, high-resilient organisatie, dat soort dingen. Ik geloof dat je dat echt, dat al die business perspectieven en al die business doelen die je te bereiken hebt, dat je dat ook echt wel kan bereiken. Of juist kan bereiken door als je werkt aan geluk en zingeving. Hè? Dus als de logica is, als iedereen het naar zijn zin heeft, gaat het vast beter. En dat is in elke organisatie waar ik tot nu toe ben geweest, is dat waar. Dus volgens mij is dat het lonkend perspectief.
Hoe herken ik volgens jou dat die ontkoppeling bij mij is geweest? Als ik in een organisatie zit en bij mij, ik ga naar mijn werk en ik ga weer naar huis, punt. En dan begint mijn leven weer. Hmm. Hoe herken je mij dat je denkt, die moet weer aangesloten worden?
Ja, in hele kleine dingen zit dat gewoon hoe je met je werk zelf omgaat. Hè. Dus hoe praat jij over anderen in de organisatie? Hè? Dus wat zeg je over je collega's? Wat zeg je over de CEO bijvoorbeeld? Hoe ga je met je werk om? Dus doe je je best om het op te leveren? Of ben je gewoon zeg maar, je takenlijst aan het doorbuffelen? En ook wat straal je uit, zeg maar. Hè? Dus je ziet, tenminste, ik heb dat als ik bij een organisatie de lift inloop en ik zie die mensen, dan denk ik, oké, dat is.
Hebben ze er zin aan?
Ja, dan steek je de thermometer erin en dan denk je, misschien wel of misschien niet. Maar de eerste hunch is redelijk.
En je zegt dus straks, om die verandering te kunnen brengen, wil ik ze graag uit die dagelijkse context halen, uit die dagelijkse patronen, uit de gewoonte. En ik wil ze die koppeling weer laten vinden. Ik neem ze in een andere context mee. Kan je heel beeldend voor ons schetsen? Wat is nou zo'n context waar je ooit mee, mensen mee naartoe hebt genomen? Dat je denkt, ja, wat daar dan gebeurt? Kijk, dan verandert er iets.
Nou, wat een krachtig voorbeeld vind, is het spelen van spellen. Dus serious gaming. Het spelen van spellen in organisaties levert altijd gigantisch veel op. En dat doen we nog vaak wel fysiek in dezelfde context. Maar je verkleint natuurlijk allerlei elementen uit de werkelijkheid in dat spel. En je laat mensen... Het mooiste vind ik als mensen echt een andere rol moeten aannemen dan wat hun eigen werk eigenlijk is. Want dan krijg je zoveel meer perspectief in die 3-4 uur dat je aan het spelen bent. Gewoon perspectief van de ander krijg je ineens. Nou ja, hij vertelt het je niet. Je bent het gewoon zelf aan het doen, zeg maar. Je bent onderdeel van het spel.
En je hebt ook van die dia's in je hoofd. Van dat je nog weet, daar, er was toen die mevrouw en die zei dat. Schets eens zo'n dia. Hoe ziet dat eruit?
Schets eens zo'n dia. Nou, bijvoorbeeld in heel veel van de spellen die wij doen, heb je ook gewoon een individuele opdrachtenkaart, zeg maar. Hè? En op die kaart staat gewoon, je moet zoveel geld verdienen, je moet zoveel klanten erbij, dat soort dingen. En de dia die mensen dan meekrijgen, is dat ze denken van ja, ik weet hoe ik me gedraag, maar ik vertel niet aan anderen wat mijn opdracht is. Want ja, als zij dat van mij weten, dan kan ik niet meer winnen, zeg maar. En dat hele frame, dat mentale frame wat je daarom meekrijgt, van ik heb een opdrachtenkaart, maar ik moet andere mensen meenemen, dat nemen mensen echt heel sterk mee naar hun eigen context ook.
En dat ze begrijpen dat ze een rol spelen.
Ja, maar in het spel, heel vaak als we de spelregels hebben uitgelegd en ze zijn aan de slag, dan zijn ze vergeten dat ze een rol aan het spelen zijn en dan zijn ze gewoon vertrokken. Maar dat is wel het mooiste, want dan zijn ze helemaal immersed, zeg maar, in het spel zelf.
Wij praten met Daan van Lid van Frisse Blikken en wij krijgen na dit plaatje de column van Harry Starre en ik vind het nog steeds geweldig dat u luistert.
People Power.
Ja, dames en heren, we zitten er allemaal weer klaar voor. U hoort het stil tromgeroffel op de achtergrond. Daar is diegene waar u misschien wel eigenlijk voor luisterde. Harry Starren.
Tijd genoeg, maar hoe lang nog? Een korte column. Als ik hem voorlees, dan wordt wel duidelijk waarom. Hij heet Tijd. Het is niet altijd zo geweest. Ik had vroeger nooit tijd. Tijd was een luxe. De kring waarin ik vertoefde, daar had niemand tijd. We vonden het normaal om geen tijd te hebben. We hadden nergens tijd voor. En niemand had geleerd ermee om te gaan. Sommigen kregen secretaresses die voor ze moesten zeggen dat ze geen tijd hadden. Misschien volgend jaar. Die secretaresses waren er ook om afspraken te verplaatsen of op de lange baan te schuiven. Die deden vaak niks anders. Daar ging al hun tijd aan op. Die van mij sloeg de pauze vaak over. Ze had gewoon geen tijd. Geleidelijk heb ik meer tijd gekregen. Het begon met korte vakanties. Daarna met spijbelen van het werk dat me niet goed beviel. Ik was directeur, dus ik ging over de tijd van anderen en kwam tot de ontdekking dat ik niet eens over mijn eigen tijd ging. En tenslotte had ik de meeste tijd van allemaal. In het begin schaamde ik me. Overal in mijn omgeving zag ik voormalige collega's die tijd tekort kwamen. Als ik aanbood wat werk van ze over te nemen, zodat ze er wat tijd aan overhielden, schrokken ze. Nou, zo erg was het ook weer niet, haastten ze zich te zeggen. Eigenlijk viel het wel mee. Misschien dat ze zich schaamden. Ze leken me vooral bang. Nu ik de meeste tijd heb, vallen mensen me wel eens lastig met de vraag hoe het me gelukt is zoveel tijd te hebben. Ik heb er nooit naar gestreefd, zeg ik dan. Het is vanzelf gegaan. Bij mij in de wijk waren wel meer mensen met tijd, maar die raakten door onoplettendheid die tijd weer kwijt. Door mensen die ze mooie verhalen vertelden en beloftes deden. En dat heette dan een baan. Dan gaven ze hun tijd in ruil voor zaken waar ze eigenlijk de tijd niet voor hadden. Eigen schuld, kun je dan wel zeggen. Hadden ze maar beter op hun tijd moeten letten. Maar dat is makkelijk praten als je zelf geen gat in je hand hebt qua tijd. Op school hadden we nooit geleerd dat tijd kostbaar was. En dat je moet leren ermee om te gaan. Tijd was een gegeven, je stond er niet bij stil. Later, dat is nu, zei de oplettende luisteraar, kom je erachter dat iedereen tijd van je vraagt en dat je, als je niet goed oplet, het ineens kwijt bent. Wegtijd. Ik heb tegenwoordig overal tijd voor, dat is best gevaarlijk. Voor je het weet, maak je al je tijd op. En dan heb je weer geen tijd. Nu ik meer tijd heb, kom ik vaak in gesprek. Ik geef vaker aandacht. Die tijd had ik vroeger niet. Dat bevalt me goed. Als je tijd geeft, tijd neemt, krijg je vaak iets voor terug. Tijd geeft een hoog rendement, zou ik dat vroeger noemen. Je krijgt er van alles voor terug. Liefde, aandacht, een hand op je schouder. Een beetje onbehagen voel ik wel. Ja, jij hebt makkelijk praten, zeggen ze dan. Jij hebt alle tijd. Dan schaam ik me tegenover de mensen met veel minder tijd dan ik.
En we kunnen niets anders zeggen. Harry Starre, het geeft niet, het is goed zo. Waren er maar meer als jij. Dank je wel.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, dames en heren, u bent terug bij People Power Change. Wij praten hier met Daan van Lid van Frisse Blikken. En de allerfriste blik in ons in dit gezelschap, die zit op het moment op een app te spelen. Die heet Waste Your Life. Elke keer als ze op het scherm tikt, dan krijgt ze een punt. En ondertussen houdt een teller bij hoeveel procent van je leven je nu weer verpest hebt. Nou, daar kunnen wij echt met z'n allen iets van leren. En zeker naar de column van Harry Starre. Als ik naar je luister, Daan van Lid van Frisse Blikken, dan hoor ik een mens die gelooft. Die gelooft dat het mooier kan, leuker kan en beter kan. En vanuit dat geloof stap je in een organisatie en dan roep je heel hard, wie gelooft er nog meer? Zullen we er iets leukers van maken? Is dit jouw propositie in het kort?
Ja, ik roep het alleen niet zo hard van wie gelooft er nog meer. Maar ik ga een beetje wat vragen aan mensen van waar geloof je dan in? En geloven wij in hetzelfde? En denk je ook dat het beter kan en mooier kan? Ja.
Ja, en waarom zou ik jou inhuren en niet een gewone consultant?
Ik denk dat veel gewone consultants misschien het niet zoveel hebben over het gevoel. Dus wat vinden we er nou eigenlijk van? Dat... heel vaak slaan gewone consultants ook in alle soort van bewijs- en resultaatdrang heel veel menselijkheid over. Dus vergeten gewoon mensen mee te nemen in het hele proces. Dus ik denk dat dat dingen zijn die misschien mij anders maken dan anderen.
En als die menselijkheid geraakt wordt, als mensen weer aangesloten hebben waarom ze de dingen doen, ontstaan er dan wonderen?
Ja, soms wel. Maar het is meer dat voor mij ontstaat er dan de organisatie die je gewoon wilt zijn. En dat kan ook gewoon heel normaal zijn. Het hoeft helemaal niet per se wonderen op te leveren. Maar gewoon de dingen met plezier doen je werk gewoon weer normaal kunnen doen is soms ook al een klein wonder.
Zeg maar. Ja, dus er bestaat wel, je gelooft wel in een eigenlijke organisatie.
Ja, eigenlijk in de zin van wat je zou willen zijn. Ja.
Wat ik wel spannend vind, hè, want dat geloof wat jij hebt in dat het anders kan en dat het leuker kan en mooier en gelukkiger en menselijker. Nou, die delen wij hier in dit programma. Je bent niet voor niks de gast. Mm-hmm. Hè? Wat ik wel spannend vind, als je daar als adviseur of consultant of hoe je jezelf ook noemt, met een klant ermee aan de slag gaat, is wat is dan de belofte die je ze doet? Hè? Expliciet of impliciet? Want het is eenvoudig, maar wel ingewikkeld. Mm-hmm. Tegelijk.
Ja. Kijk, ik denk dat je de belofte die je doet gaat niet zozeer over meer menselijkheid. Hè? Dus ik beloof mensen niet per se meer menselijkheid. We doen het. Hè? We gaan het laten zien. Ik denk dat je belofte die je doet die gaat over de verandervraag waarmee je op pad bent gestuurd. Hè? Een willende organisatie, betere performance. Als je dan naar mij vraagt, dan gaan we dat dus over de menselijke as doen. Dus dan gaan we teams meden. Ik denk dat de belofte niet zozeer menselijkheid of geluk is. Ik denk dat de manier waarop het veel meer is.
Mm-hmm. Oké, want dat intrigeert me, die manier waarop. Laten we zo expliciet mogelijk worden. De situatie is als volgt. Ik ben een radiopresentator. Ik functioneer echt al jaren en jaren. Produceer ik hier hetzelfde programma. Ja. Praat ik met mensen. Ik weet precies hoe ik dat aanpak. Ik heb zelfs letterlijk een spreadsheet hier voor me. En heeft de baas hier van de tent bedacht van, ja, er komt zo weinig uit die mensen. Want wat voor mij geldt, geldt voor iedereen. Iedereen doet zijn radioshow, verder niks. Maar volgens mij liggen er marktkansen te over voor digitale radio. Laten we eens in gesprek gaan. Ik ben die man en ik zit hier al 30 jaar en doe dit programma en dat gaat toch prima en er zeurt verder niemand over. Wat zou er nog meer moeten zijn? Hoe begin je het gesprek met mij?
Ik denk dat ik aan je zou vragen van waarom doe je de dingen die je doet? Ja, dus vertel eens over je vak. Wat doe je en waarom doe je dat?
Nou, ik doe dat omdat het in de agenda staat dat ik van 3 tot 4 of wat hebben we? 3 tot 4.
Ja, het zijn 3 tot 4. Ja,
kijk, zie, zo lang doe ik het al. Van 3 tot 4 dat programma heb. En ja, de hypotheek moet ook betaald worden. Dus ik ben al blij dat ik gewoon het programma en er luisteren genoeg mensen. Dus waarom zou je iets veranderen?
Vind je het zelf leuk om te doen?
Ach, leuk. Het is werk. Het werk moet gedaan worden. Het is niet vervelend om te doen, laten we het zo zeggen. Maar of het nou het leukste in de wereld is.
En dan, je zegt het niet het leukste in de wereld. Wat zou je eraan willen veranderen dan?
Nou, ik hoef
niet... Zou je het leuker willen maken?
Nou, alles kan leuker, toch? Mm-hmm. Ja, dus ik zou wel, als ik het helemaal voor het zeggen had, zou ik wel dingen weten die nog leuker zouden kunnen. Met een live orkest in de studio of zoiets, noemen ze dat. Glenn begint meteen te knikken. Die denkt, dit wordt serieus.
Bruno Mars in de studio.
Ja. Ja, dus ik zou best dingen weten, maar hoezo? Want dat mag toch niet.
Van wie mag dat niet?
Nou, van de baas niet. Die vindt het allemaal te duur.
Heb je het allemaal gevraagd?
Nee, maar dat hoeft niet eens. Dat weet iedereen.
Nou, precies. Nou, en dan gaan we volgens mij de baas erbij halen om dat gesprek nog eens een keer met elkaar te voeren.
Dus jij begint in die gesprekken wel, zoek jij naar die menselijke kiem. Wat is in jou wat wil groeien of wat wil veranderen?
Ja, en ik denk dat er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die het doen omdat ze buiten werk een leven hebben. Daar doen ze het voor. Hè? Dus ze verdienen geld om. Ik had laatst een schilder. Toen vroeg ik van waarom ben je hier aan begonnen aan dit werk? Want het is toch een soort van beroepsdeformatie dat ik dat aan iedereen vraag. En die zei ja, want ik ben wedstrijdvisser. Dus ik heb geld nodig om te kunnen wedstrijdvissen. Dacht, nou prima, dat kan ook. Dat kan ook zeg maar liefde voor je vak zijn. Natuurlijk wil je gewoon wel goed je best doen. Maar sommige mensen willen daarbuiten ook gewoon iets doen. Dus daar kan je het ook voor doen. Maar ik denk dat 80% of 90% van de mensen willen gewoon iets halen uit het werk zelf. Alleen ja, zijn dat. Nou, ooit ben je begonnen bij zo'n organisatie volgens mij omdat je dat wilde. En zijn het along the way een beetje kwijtgeraakt. Dus voor mij is het mooi om daarna te vragen.
Is de naam van de organisatie dan ook eigenlijk je product? Dat je wil dat ik een frisse blik op mijn eigen situatie werp. En dan eens gaan nadenken wat zou er eigenlijk nog mooier, leuker, beter kunnen.
Ja, ook. He, dus, en het is niet alleen op je eigen situatie, maar ook gewoon op de organisatie in algemene zin. Van wat doen jullie nou en hoe doen jullie dat dan?
Hey, en wat zou je liever doen? Zou je liever de fusie tussen Nuon, Rijkswaterstaat en Shell leiden? Of zou je liever een team administrateurs van het UWV in sleeptouw nemen, op sleeptouw?
Ja, dat... ik denk dat het beide even mooi kan zijn. Ik ga niet voor de een of de ander kiezen. Want ik snap wel een beetje wat je vraagt natuurlijk. Van moet het allemaal wat groter en meer en meeslepender? En ik denk dat je...
Daar ook nog je kracht dan?
Nou ja, voor mij heb je een afgewogen beeld van beiden nodig. Hè? Dus heel af en toe moet je wel iets groots en meeslepends doen, denk ik. Ik denk alleen dat... Waar ik zelf gelukkig voor... Zeg maar, op de dag zelf gelukkiger van zou worden... Denk ik uiteindelijk toch wel die mensen van het UWV. Want die kan je... Daar is natuurlijk de cause-effect is veel dichter bij elkaar. Dus
hoe je jouw manier van werken wel kan identificeren, is altijd dichtbij.
Ja. Ja, ja, anders kan ik het zelf ook niet.
En jij, Jeroen, beantwoord je eigen vraag is? De fusie of het team van het UWV?
De fusie.
Oké. Okay. Ja.
Maar ik ben het wel met Daan eens. Omdat die fusie, daar kan je dus in de spreadsheets blijven hangen, maar in plannen.
Ja.
Maar hoe leuk zou het zijn om te zeggen, nou zullen we dat gewoon gaan doen? Dus ik ben in de methodiek, die herken ik wel.
Ja.
Het zijn gewoon uiteindelijk mensen. Ik zeg altijd, een bedrijf is niets anders dan stelletje mensen die op hetzelfde uur op een bepaald plekje hebben afgesproken. Ja. En that's it.
En die een beetje dezelfde kant op willen.
Nou ja, dat is dan soms stadium 2. Weet je, ja. Soms blijft het al bij wat ik nu zeg. Dat ze er alleen maar afgesproken hebben. Hè? En laatst had ik het ook weer. Waarom vergaderen jullie op dinsdagochtend? Omdat het in de agenda staat.
Ja, ja
nou dat
ja.
Is, lijkt mij niet een briljante reden. Maar het is veel vaker de reden dan we ons realiseren.
Ja, ongelooflijk. Ja.
Hoe gaat je boek heten?
Ik had al een werktitel.
Goed geraden, hè?
Maar die was niet goed genoeg.
Ja, dat nou, denk ik te luisteren. Ik ben echt voorbereid.
Ik laat jou even kiezen. Dus de eerste werktitel die ik had is ik heb pijn aan mijn reet. En dat is omdat ik heb ooit een keer letterlijk een heupblessure gehad van te veel zitten. En toen dacht ik, oké, dit gaat fout, zeg maar. Dan ben ik echt de verkeerde dingen aan het doen. En waar het over gaat is dat je, nou, dat gaat natuurlijk over het volgen van je passie. En hoe kun je nou eigenlijk gelukkig worden in je werk of in het leven in de algemene zin.
Ik krijg daar een beetje raar andere associaties bij. Ja, maar ga door, we hebben nog een optie.
Ik denk dat je een bepaald segment best zal gaan scoren.
Precies, het is een werktitel. Hè, dus,
ik weet ook niet wat voor boek het is. Dus misschien kwast het wel heel goed.
En de andere werktitel die ik had is Dagboek van een getalenteerde professional. Omdat ik dat zo'n mislukte bewoording vind, zeg maar, van hoe heel veel mensen nu worden neergezet. Want je bent een getalenteerde professional. En wat maak je dan eigenlijk echt mee, zeg maar, hè, als je een paar jaar aan het werk bent. En die millennials die na een paar jaar in een soort van de corporate grot terechtkomen en dan hun hele zingeving kwijtraken. Dat hele proces, volgens mij kunnen heel veel mensen daar iets van leren.
Ja.
De corporate grot, die vind ik ook wel leuk.
Ja, die vind ik ook wel goed. Ja,
die vind ik eigenlijk nog leuker.
Pijn in mijn grot.
Ja.
Nou, het brainstorm is begonnen. Als ik kijk naar jou. En dan hoor ik iemand bij wie het eerste boek meer past. Namelijk, je wilt toch dat mensen wakker schrikken.
Mm-hmm.
Dat is je beeld. Dat hoor ik tenminste. Het is
ik zou hem wel net even anders noemen. Ik zit aan doorzitplekken te denken of zo.
Ja.
Doorwerkplekken.
Doorzits. Ja.
Oh, we zitten niet in een brainstorm.
Niet? Oh, dat kan wel.
Het is... Zit er een dominee in jou?
Ik heb ooit een... nu wordt het heel zweverig. Ik heb ooit een reading gehad van een astrologe. Heb ik niet om gevraagd, maar wel gehad. En
per
dan,
post.
En de,
06.
Ja, dan moet je, zeg maar, precies vertellen wanneer je geboren bent en zo. Op het uren en de minuten nauwkeurig. Gelukkig heeft mijn moeder dat allemaal bijgehouden. En die zei tegen mij, er zit een leraar in jou. En die moet je eruit laten. En toen dacht ik, nou oké. Dat is het enige wat ik echt onthouden heb van dat gesprek. Dus ergens zal ze wel gelijk hebben gehad. Ja, dus de dominee vind ik een beetje zwaar klinken. Maar de leraar, daar voel ik me prettig bij. Ja.
De Randy Newman heeft ooit een heel mooi liedje gesproken waarin hij de kans krijgt om de wereldbevolking toe te spreken.
Mm.
Alle mensen luisteren en hij gaat het podium op. En wat zegt Daan van Lid dan? Dan gaat de dominee.
Nou, daar heeft hij wel iets meer voorbereidingstijd voor nodig. Maar het zal ongetwijfeld gaan over ga eens doen wat je echt leuk vindt.
Ga eens doen wat je echt leuk vindt.
Ja.
Oké, doe jij wat je echt leuk vindt?
Ja. 100%.
Nee, hoe extreem doe je dat?
Dat gaan we het nu hebben over wanneer sta je op? Ga je ook het kantoor uit? Wanneer
nee,
je
nee, nee, maar, nee, maar gewoon. Ik bedoel, je doet dingen, je bent een doener, dus je probeert dingen uit.
Ja.
Hoe extreem evalueer je dat voor jezelf? Je denkt van nou...
Hoe zorg je dat jij niet over 30 jaar door de allerfriste blik bij de oren genomen moet worden?
Gaat ongetwijfeld gebeuren.
Okay.
Dus ik denk dat je altijd wel in een bepaald ritme terechtkomt. En heel af en toe moet je daarvan opgeschrikt worden. En sommige mensen doen dat op vakantie naar een meditatieretreat te gaan en daar wakker geschud te worden. Anderen die huren een frisse blik in om dat te doen. En zo gebeurt dat volgens mij.
Oké. Okay. Jij hebt 1 dag per week, zoals je toen straks zei, om aan jezelf te werken.
Ja.
Waar werk je dan aan?
Nou, in dit geval ben ik bezig met het gewoon uitwerken van een aantal experimenten die ik graag wil doen met klanten. Dus daar heb ik de klant nog niet voor gevonden. Maar ik heb wel bedacht dat het een goed idee was. Zo maak je de wereld.
Oh, die ken ik, ja.
Bij deze de oproep.
Ja.
Bij deze een oproep. De eerste vindt over 2 weken al plaats, overigens. Maar dus nu besteed ik mijn tijd daaraan. Om dat uit te denken en dan te bedenken hoe gaan we dat dan aan klanten voorstellen. Wie zit daar op te wachten dan? Past het al bij projecten die we nu aan het doen zijn?
En dat is een werkvorm.
Ja, dus in dit geval zijn het een aantal werkvormen, ja.
Ja, welke zou je graag willen dat nu een klant voor belt?
Wat ik zei, over 2 weken begint het experiment Hiking for Happiness. Dus ik ben zelf heel blij in een bos, zeg maar. Dus, en ik heb bedacht van, nou, volgens mij is dat ook een mooie omgeving om meer stil te staan bij wat drijft je nou, waar word je gelukkig van? En ik denk dat ik ook wel wat leerlessen te delen heb. En ik, dus wat ik doe in Hiking for Happiness, ik neem mensen mee op een hike in een bos. En daarin gaan we allerlei... het is wel echt ervaringsgericht leren. Dus je doet gewoon allerlei oefeningen. En soms is dat een gesprek. En soms is dat ook letterlijk fysiek iets doen. Waarin je iets leert over je eigen geluk. Hoe dat werkt. En hoe je daar dus hopelijk ook een positieve twist aan kan geven.
En die klant vind je wel.
Ja, dat ga ik wel vanuit, ja.
Heel goed. Ik dank Daan van Lid voor dit gesprek en zijn frisse blik. Ik heb nog een slotvraag. Mm-hmm. Ja? Je was hier nog nooit geweest.
Nee.
Je wierp hier een frisse blik naar binnen. Wat valt jou nou op?
Ja, dat, dus in deze ruimte... ik denk dat het... dus die foto's aan deze muur... Dat is heel fijn. En aan de andere kant... Er zit een soort hele gekke tweescheiding in dit kantoor. Dus het is, die tafel is heel groot. En de derde persoon in kwestie zit heel ver van me weg. Dus het voelt niet alsof wij snel een heel warm gesprek met elkaar aan het voeren zijn. Dus ik zou zeggen... zet gewoon één ronde tafel neer. En kunnen vast niet al je spullen op kwijt. Maar dat vinden we dan wel weg.
Nou, dat ik kan dat wel verklaren. Want mensen hebben ogen van voren. En onze presentator heeft nogal een ego. En op bijna al die foto's ziet hij zijn eigen kop. En daar wil hij gewoon de hele tijd naar kijken. En ik geef het woord terug. Dames en heren. U kunt tegemoet zien de zwoede stem. En ik dank nogmaals Daan van Lid van Glen van den Burg.
Ja, Jeroen, dankjewel. Het was weer uitermate gezellig om radio met je te maken. Na de zomer weer. We gaan qua People Power Change met een zomerstop. Straks ook met People Power in zijn algemeenheid.
Ik heb goed naar Daan geluisterd. En ik ga mijn rituele zomerstop van 2 maanden weer in.
Ja, ik heb overigens ook een titel voor je bedacht, Daan. Een titel met een ondertitel. Ik vond Blij in een Bos. Vond ik erg leuk. En als ondertitel Grumpy in een corporate grot.
Ja,
en ik ben gek van alliteratie.
Hebben we nog 20 seconden? Want of ik moest denken aan dat mopje van Sigmund. Die psycholoog. Mm-hmm. Komt een vrouw bij hem. Die zegt, ja, weet je... Ik mis de passie. Hè? Mijn man, Adriaan. Ik hou van hem, maar ik mis soms de passie. Waarop Sigmund zegt... Aha, u wil passie en Adriaan. Ja.
Goeie titel. Passie en Adriaan. Jeroen, dankjewel. We vonden het bijzonder leuk dat je de afgelopen half jaar... want wij werken een beetje van kerst naar zomer... Hè, dat je hier weer was en bent. We gaan lekker naar de zomer. Gaan we gewoon weer verder. En het volgende uur hebben we, want wij gaan gewoon door... een bijzondere gast. Want we gaan in gesprek met Ton Groepmakers junior. Er is dus ook een senior. Hij is het kerstverse nieuwe lid van de Raad van Bestuur... van familiebedrijf VBGO. En de vraag is, ja, wat is zijn droom met het bedrijf... als derde generatie goedmakers aan het roer van deze familie multinational... met ruim 35.000 medewerkers. Dat hoor je straks in het volgende uur van People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl